Amsterdamse Kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deel van Lente, dinsdag 22 september, treden in het huwelijk Rien Donkersloot en Lydia van der Schoor. Kerkelijke bevestigingen is om 14:45 in de Laurentiuskerk te Mijnsereland. De dienst wordt geleid door dominee S.J. van der Vlies. Houdt u vanmiddag met uw routekeuze rekening met extra drukte rondom het stadion. Volgende week zondag zal de morgendienst een dove dienst zijn. Aan het einde van dit jaar zullen de volgende ambtsdragers aftredend zijn. Diaken I. Kok, de ouderlingen J. Boot, J. Burger, W. Hottinga en A. Plomp en ouderling kerkrentmeester D.E. Toes. Diaken Kok is niet herkiesbaar en omdat hij boventallig is, zal zijn vacature niet worden opengesteld. Ouderling Boot is ook niet herkiesbaar, zijn vacature wordt wel opengesteld. De overige broeders zijn wel herkiesbaar. Ouderling Burger heeft echter te kennen gegeven dat hij zijn ambt aan het einde van zijn periode zal neerleggen en is dus ook niet herkiesbaar. Dit betekent dat er twee vacatures zijn voor het ambt van ouderling. De herkiesbare broeders zullen overeenkomstig de kerkorde wel op dubbeltal worden gesteld. Om dubbeltallen te kunnen opstellen, nodigt de kerkraad u uit om schriftelijk en ondertekend bij de scriba namen in te dienen van kandidaten die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of ouderling kerkrentmeester. Dit kan tot en met zondag 10 oktober. Er wordt in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede collect is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra kerkvoogdijcollecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Simons uit Vinkerveen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er verder volgt in Psalm 138, tweede vers, gemeente. Psalm 130 gemeente en daarvan het derde vers zingen we nadat we gehoord hebben naar de heilige wet van de Heere. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis en gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus, die zeide, gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Op deze zondagmorgen openen we de Heilige Schrift in het Lucas-evangelie en daarvan het 5e hoofdstuk en we gaan met elkaar lezen de 1e 11 versen uit Lucas 5. De wonderbaarlijke visvangst, Lucas 5, beginnen te lezen bij het 1e vers, waar het woord van de Heere tot ons komt. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daar uitgegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkte hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden de beide schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen en alle die met hem waren over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zei tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgde hem. Tot zover, gemeente. 5b is het uitgangspunt van morgen van de prediking. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Jongelui, gemeente, 3 gedachten van morgen. Het woord, een belijdenis en een bevel. Het woord, een belijdenis en een bevel. We gaan de Heer om zijn zegen vragen, gemeente. Laten we samen bidden. Het is onze hartelijke begeerte, Heere der Heren, om in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, uw grote naam vanmorgen ootmoedig te erkennen, te prijzen en te loven. Om de eenvoudige reden dat u ons vanmorgen samen met onze jonge vrienden gebracht hebt in uw huis. Want naast dit huis staan ook andere huizen, waar een suikerfeest gevierd wordt, en wij mogen vanmorgen ook feest vieren, om de eenvoudige reden dat het woord van u vanmorgen mag klinken. En we zijn opgekomen vol verwachting, want dat woord, ofschoon ik alles mis, dat woord dat kan onze harten en onze zinnen strelen. Geen suikerfeest, maar het woord. En daarom bidden wij vanmorgen dat u dit huis vol maakt met uw Heilige Geest. Zodat wij vanmorgen dronken zouden worden, niet van een feest naar menselijke maatstaven, maar dat wij vanmorgen dronken zouden worden door de Heilige Geest. En ik mag vanmorgen, Heere, het woord van u doorgeven als een dienaar die het zaad vanmorgen mag zaaien in de harten van de hoorders. Wil u dan vanmorgen wonderen doen, uw naam verheerlijk en groot maken, dat wij vanmorgen met elkaar de Heer Jezus zouden zien door het woord. En dat we door de Heilige Geest ons vertrouwen leren stellen op Jezus alleen. Een grotere schat is niet denkbaar, Heere, in het leven, dan deze schat dat wij door de genade van U ook dit vanmorgen mogen ervaren. En daarom dragen we uw gemeente vanmorgen aan u op. Allemaal mensen, verschillende mensen. En Heere, als wij elkaars gezicht zien, dan kennen we elkaar niet, maar u kent ons wel. En u weet wat wij vanmorgen nodig hebben, misschien wel een bemoedigend woord en een vertroostend woord. Misschien wel een vermanend woord. Misschien zitten we verstrikt vanmorgen in ongeloof. Of misschien is het in ons hart duister en donker. Of misschien zijn we vanmorgen wel hier naartoe gevlucht. U weet het, dat ons hart zo verlangde om uw liefde te smaken door de verkondiging van het woord. We leggen zo de gemeente aan uw voeten neer, ouderen en jongeren. Wil u vanmorgen uw voetstappen zetten naar uw belofte in ons midden? Want dat is het leeg, naamloos leeg. Als we hier vanmorgen zitten uit gewoonte of traditie getrouw, of dat we hier vanmorgen zitten omdat we niet thuis durven te blijven of niet thuis mochten blijven. Maar laat u vanmorgen zien dat uw woord een kracht Gods is voor een ieder die gelooft. Laat u vanmorgen zien dat dat woord geen woord is wat krachtloos is, maar een woord wat vertroost, wat bemoedigt. Het woord wat ons hart, wat zo leeg kan zijn, volmaakt, Heere Jezus. U bent toch het vlees geworden woord. U hebt de troon en de kroon verlaten. En u bent naar deze wereld gekomen om lege harten vol te maken. Dat is toch geen verhaaltje. Dat is toch niet iets, Heere, wat niet wezenlijk is, maar wat u toch werkt en doet, ook vanmorgen. En daarom leggen we elkaar aan uw voeten neer. Gebruik mij vanmorgen. Laat mij een goot zijn waar het reine water doorstroomt. Laat uw naam groot gemaakt worden, Heere Jezus. Misschien is er wel iemand die moet zeggen, al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Misschien is er wel iemand die verstrikt zit in boezemzonde. Maar laat u vanmorgen door de kracht van het woord zien wat het woord vanmorgen doet in het leven van mensen. Wij dragen zo elkaar aan u op, ook lichamelijk en psychisch. Heere, u weet hoe wij hier in uw huis zitten. Er kunnen ook zoveel omstandigheden zijn dat we onszelf op deze wereld niet thuis voelen. Dat we gekweld worden. Dat onze gedachten beneveld worden. Dat we geen moed en doorzicht hebben om het leven door te gaan. Dat we aangevochten worden met wanhoop en radeloosheid. We leggen het aan uw voeten neer, grote psychiater die daar zit aan de rechterhand van uw vader. Ontfermt u zich over haar of hem? Zij die met een lichamelijke kwaal te strijden hebben, zij die een kruis hebben te dragen, zij die niet begrepen worden in hun eigen gezin of in hun eigen familie, zij die zich uitgeworpen voelen, niet meer thuis voelen in de wereld, een vreemdeling zijn hier beneden, we dragen ze aan u op, dat wij vanmorgen mogen ervaren door het woord, dat beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Lieve meester, we buigen voor u neer. We zien er naar uit om vervuld te worden met de heerlijkheid van uw persoon. En dat wij, o Vader, aan de voetbank van uw voeten mogen buigen. en het loflied mogen aanheffen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We bidden voor ons land en volk, voor al degenen die in hoogheid zijn gezeten, met alle die de discussie hebben gevoerd, het gesprek hebben gevoerd in de Kamer, waar het leek dat de mannen die ons regeren straatvechters waren. O God, wil met uw geest harten reinigen en laat de kracht van uw woord ook in de Kamer heerschappij hebben. En daarom bidden we ook voor uw volk Israël. Heere, gedenk dat volk wat van alle kanten in een kwaad daglicht wordt gezet. Het is uw volk. Wat moet het voor u wezen, koning der koningen, dat u zo lang moet wachten om uw volk te verlossen, omdat de volheid der heidenen nog niet gekomen is? Wat moet het u pijn doen, Heere der Heren, dat uw verbondsvolk nog steeds met het deksel op hun hart hun weg vervolgen. Maar de dag komt op uw tijd, en we zien er naar uit dat u Israël verlossen zal, en dat u het licht vanuit Jeruzalem zal laten schijnen over alle volkeren. Daarom leggen we uw volk Israël aan uw voeten, o God van het verbond, aan uw voeten neer. Wees zo met de kerk van Nederland. We belijden het vanmorgen dat we ons schamen, dat uw kerk zo krachteloos is in deze wereld. O Heere, we belijden het u dat we zo wereldgelijkvormig geworden zijn. En daarom bidden wij vanmorgen, reinigt ons door het woord. En wil u nog mannen roepen, ook uit ons midden, die vol zijn van de Heilige Geest, die de bazuin van het evangelie aan hun lippen mogen zetten. Totdat Israël tot bekering is gekomen. Gedenk dan de kerk, Heere, met alle scheuren en breuken, in alle krachteloosheid. Maar u bent de koning van de kerk die dezelfde blijft van nu aan tot in der eeuwigheid. Heere, ontfermt u zich over Nederland, het volk waar u eertijd zo gewoond hebt. Er is zoveel verwarring, Heere, en we moeten het u belijden van binnenuit. De kerk wordt van binnenuit zo krachtloos gemaakt. Ontfermt u zich, o zonen David, over ons, omdat we een licht mogen zijn in Rotterdam, in Vinkeveen, onder de rook van Amsterdam. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden door woord en daad. Heere Jezus, het gaat om u. En om uw Vader. En om de Heilige Geest. Niet om ons. Leer het ons vanmorgen. Uw naam alleen moet eeuwig de eer ontvangen. En dat zal ook gebeuren. Dwars door alles heen. Amen. Psalm 62, vers 1, vers 4 en vers 8, 62. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En ook het vierde vers, doch gij mijn ziel. Het gaat zo het wil, stel u gerust, wij goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En ook het achtste, eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 1, 4 en 8 van Psalm 62. Hey jongens, ik wou eigenlijk vanmorgen beginnen met een vraag. Waarom ben je vanmorgen hier? Nou, dat is toch vanzelfsprekend, dominee. We zijn vanmorgen naar de kerk gekomen. Ja, waarom eigenlijk? Omdat je zo opgevoed bent? Omdat je misschien denkt, nou, het is wel goed om in de kerk te zitten. Misschien kan ik daar nog wat mee straks als ik voor God sta. Ja. Of zijn we vanmorgen gekomen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt? In Lucas 5 staat er zo eenvoudig: en het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord te horen, stond hij op de scheiding van water en zand bij het meer van Genezaret. Gemeente, Jezus stond aan het water aan de Levendzee. En de schare achtervolgt Jezus. En de schare doet zoveel geweld op de Heer Jezus. Doe jij het ook? Dat Jezus als het ware gedreven wordt in de zee. God wil vanmorgen spreken door het horen van het woord. Dat heeft hij beloofd. Daarom ben ik hier. Anders was ik in het zakenleven gebleven. Het is vanmorgen zo belangrijk, jongens en meiden, dat het woord van God gehoord wordt. En wie u dan ook bent, misschien heb je dat woord nog nooit gehoord met de oren van je hart. Of dat je vanmorgen hier bent en dat dat woordje dierbaar is geworden. Maar wie je ook bent, we hebben allemaal nodig, ik en jij en u, om dat woord te horen. Ook Gods kinderen moeten het telkens weer horen. Want er zijn zoveel andere stemmen om ons heen, van buiten en van binnen, die trekken ons af van de stem van het woord. Maar we zullen ook in deze geschiedenis zien, dat wil de Heilige Geest ons ook laten zien, dat het niet alleen gaat om horen, maar ook over doen. Nou gaat er misschien wel heel veel door uw gedachten. Misschien denk je vanmorgen wel een spoorboekje te krijgen voor morgen en voor overmorgen. We gaan eens luisteren. Horen. Maar dat horen, dat werkt iets uit. En we zien de scharen vanmorgen daar bij de zee. En Jezus die ziet daar zomaar een scheepje liggen. Van bekende mannen, mannen die hij al kende. Want het is hier geen bekeringsgeschiedenis of zo. Dat denken sommige mensen. Maar Petrus en de anderen waren al reeds kinderen Gods. Hoe weet ik dat? Ja, door het woord. Want toen Johannes de Doper predikte, zie het Lam Gods, toen was Andreas, de broeder van Petrus, onder het gehoor. En wat doet Andreas? Dat heb jij misschien ook wel gedaan. Hij was zo vol van de liefde van Jezus, dat hij naar zijn broeder Petrus ging en zei: Petrus, we hebben dien gevonden waar de schriften van zeggen dat hij de Messias is. Ik geloof zelfs, gemeente, dat Petrus daar al een kind van God reeds was.
alleen oudtestamentisch. Hij kende de Heer Jezus daadwerkelijk nog niet. En wat staat er dan? Andreas die nam zijn broertje bij de hand en hij leidde hem tot Jezus. Dat is jouw roeping. Dat is jouw roeping. Dat is jouw roeping. En hier in dit hoofdstuk is Petrus gewoon bezig met zijn dagelijks werk. Daarom gaat het hier niet om de roeping. De roeping tot bekering. Dit hoofdstuk gaat in het bijzonder over tot de roeping tot het ambt. En dan mag u het zo breed nemen, het ambt aller gelovigen. Prima. Maar het gaat niet over bekering. Als het straks klinkt, volg mij, gaat het niet over het volgen van Jezus in de weg van bekering. Maar gaat het erom, daadwerkelijk, om heiligmaking. Om de weg die de Heere met zijn kinderen wil gaan. En wat is dit een hele aparte geschiedenis, een wonderlijke geschiedenis. Hij ziet de twee scheepjes. En zonder te vragen, zo gaat het hoor, zonder te vragen stapt Jezus in het bootje van Petrus. Want het is Petrus zijn bootje niet. Het bootje is van Jezus. Het is Petrus zijn leven niet, maar zijn leven is van Jezus. Het is jouw auto niet. Het is jouw huis niet. Het is jouw bankrekening niet. Het is jouw portemonnee niet. En hij stapt in het bootje van Petrus. Petrus die aan het netten spoelen is. Ze zijn net terug. Het is nog vroeg in de morgen. En ze zijn nog bezig aan hun werk. En op een paar meter afstand staat Jezus het woord te verkondigen. Misschien heeft Petrus wel gedacht, snel mijn werk afmaken, want ik wil ook graag onder het woord zitten van Jezus. Hoe het precies is, weet ik niet, het staat er niet. Het staat wel dat Jezus de twee bootjes zag en in een van die bootjes, in vers 3, gaat Jezus en het is het bootje van Simon. En hij stapt zomaar dat bootje binnen en hij zegt, steek af Simon, opdat ik het woord verkondigd aan het volk. En dan staat er in vers 4, wanneer hij klaar is met de preek, wanneer hij het woord gesproken heeft tot het volk. Dan gaat de Heere met Petrus een aparte weg. De Heere neemt Petrus eigenlijk apart. Gemeente, ben u ook wel eens apart genomen door de Heere? We gaan soms zo op in de massa, hè, maar God neemt je apart. Petrus die krijgt een aparte les. En vaak in de Heilige Schrift zie je dan dat God je eens even apart neemt. Gelukkig als dat gebeurt. Dat kan zelfs ook vanmorgen zijn onder de prediking van het woord, dat de Heer je even apart neemt. En dat hij zegt, Maria, Jan en Kees, ik heb iets aparts voor je. Ik heb een boodschap voor jou. Zo werkt God ook vandaag, gemeente. Nee, niet door dromen, niet door visioenen en gezichten, maar God spreekt door het woord. Ook vandaag. Misschien zit jij wel met een vraag. Misschien loop je wel met een roeping. Misschien zeg je wel, o Heere Jezus, waar moet ik heen? Wat is de weg? Wat wilt u dat ik doen zal? Luister dan vanmorgen. Luister. Niet voor je beurt praten, maar luisteren. Petrus, ik neem jou even apart. Want ik heb iets tegen jou te zeggen. Jij moet een lesje leren. Zo neemt God Jacob ook apart. Dan moet je vrouw wel eens even aan de kant en je kinderen aan de kant en je broeders en zusters aan de kant. En dan staat er zo aangrijpend en Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem. En zo kan het vanmorgen in de prediking zijn dat die man, het woord, dat hij met je worstelt met het woord en door het woord. Omdat God ook in die nacht aan Jacob iets wilde duidelijk maken. Zo wil God door de prediking van het woord dingen duidelijk maken. In het leven van mensen. Petrus, je moet even apart gezet worden. En dan gaat Jezus, wat moet dat geweest zijn, hè? Jezus in het bootje van Petrus. Ik zie ze daar samen zitten, daar op het meer van Genezaret. En ze steken af naar een diepere plaats. Samen met Jezus. Zo gaat dat, hè? Naar een diepere plaats. Naar een plaats waar het net moet worden uitgeworpen. Langs de kant daar zie je soms nog vissen zwemmen. Ik heb in de vakantie met mijn kinderen toegekeken toen ze aan het vissen waren. En ik zag de florellen zwemmen langs de kant. Maar ze hebben 3 uur gevist in dat donkere water, in dat donkere gat, en niks gevangen. Afsteken naar de diepte. Daar zie je de vissen niet meer zwemmen. Daar zitten ze in diepe plaatsen. Daar moet Petrus het net gaan uitwerpen. Dat is het woord van Jezus. Maar Jezus wil Petrus iets leren. En daarom zegt hij, werp je net uit, Petrus, om te vangen. Niet om te vissen. Maar werp het net uit, Petrus, om te vangen. En gemeente, dan gebeurt er iets. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dominee, is het wel echt in mijn leven? Weet je waarin je het kunt weten of iets echt is? Luister maar. Werp het net uit, Petrus, om te vangen. En wat gebeurt er? Dan zegt Petrus, maar heren, wij hebben heel de nacht gevist en wij hebben niks gevangen. Doch op uw woord zal ik het doen. Wat gebeurt hier? Nou, alles roept en schreeuwt Petrus toe dat het geen zin heeft. Toch gehoorzaamt Petrus. Hoe komt dat? Omdat Petrus zo'n gehoorzaam mannetje was. Dat was hij juist niet. Het was een eigenwijze visser. Gods kinderen zijn soms zo eigenwijs. Maar Petrus gehoorzaamt. Wat is dat? Genade. Daar draait het om. In jouw leven en in mijn leven. Niet om het horen alleen, maar om het gehoorzamen. Ja, en dan niet gehoorzamen, jongens, omdat het in ons straatje past. En dan niet gehoorzamen omdat het allemaal wel te verklaren is. Niet te gehoorzamen omdat de mensen dat allemaal aannemelijk vinden. Nee, gehoorzamen gaat dwars door alles van de mens heen. Dat is geloof. Dat is nou geloof. Maar die gehoorzaamheid van Petrus, waar klampte de gehoorzaamheid zich aan vast? Aan het woord. Aan het woord. Ik kan me nog herinneren van de vorige preek. Dat het toen ook over dit ging, hè? Over ervaren, beleven, weet u nog? En over het woord. Ik ben blij dat ik een gemeente niet ken, dan kan ik onbevangen het woord verkondigen. Daar heb je het al, Heer. Maar er zijn altijd twee kanten, jazeker. Er zijn mensen die zeggen, ja, het staat er toch. Waar het niet gepaard gaat met een waar vertrouwen. Die genoeg hebben aan de letter van de schrift. Er zijn ook andere mensen die beroepen zich telkens op hun gevoel. Op hun emotie. Op een ervaring. En het woord dat hangt er maar bij. Levensgevaarlijk. Net zo gevaarlijk als die andere kant. Die het met een verstandsbeschouwing doet. Die het met de letter der schrift doet. Wat gebeurt hier? Wat is waar geloof? Steunt dat op bevinding? Steunt dat op ervaring? Moet dat het woord waardevol maken? Nee. En jongens, als je jezelf een klein beetje tegenkomt in je leven, dan kom je erachter na de ontvangen genade, dat je jezelf niet meekrijgt, maar dat het altijd zo haak staat op het woord. Is dat geloof? Geloof is niet het net uitwerpen omdat ik daar vissen zie zwemmen. Geloof is niet omdat ik daar zo'n fijn gevoel bij heb. Geloof is ook niet iets dat ik denk, oh, ik zie het wel zitten en daarom doe ik het. Misschien is geloof in de Bijbel juist wel zo omgekeerd. Je herkent dat misschien vanmorgen wel in de prediking, dat het woord zo dwars tegen alles van ons mens zijn ingaat. Maar Petrus gehoorzaamt. Waar zit dat geheim? Het geheim zit hierin, in degene die het woord spreekt. Het zijn woorden van de zaligmaker. Het zijn woorden van de Zoon van God. En daarom, al gaat het dan dwars tegen alles in, maar het geloof gehoorzaamt. Ken je dat geloof? Dat geloof wat op hoop, tegen hoop, nochtans op God hoopt. Dat is geloof. Of zoals Jacob daar hangt aan de nek van die man. En het lijkt en het voelt soms ook nog zo. Het lijkt wel of dat die man een dode wil. En daar hangt hij aan de nek van het woord. Dat is geloof. En het geloof, zeg ik, laat u niet los. En het geloof dat zegt, al is het dat mijn geweten tegen mij getuigt, maar ik laat u niet los, dat is geloof. Al zeggen ze allemaal, je hebt je verstand er nog wel op een rijtje. Al zegt iedereen dat je dwaalt. Maar dat het geloof zich vastklampt aan het woord. Gemeente, wanneer heeft de Heer voor het laatst tot u gesproken? Nee, niet met een hoorbare stem. Maar dat je door geloof dat woord ontvangen mocht uit de mond van de zaligmaker. En dat je zegt, ofschoon ik alles mis, maar dat woord, dat heeft mijn hart en mijn zinnen versterkt en vertroost. Het woord. Niet mensen, niet kinderen Gods, niet een vrome levenswandel, maar het woord. Dat woord wat alleen maar betrouwbaar is. Dan komt u toch zeker ook wel achter dat u niet te vertrouwen bent en ik ook niet. Helaas. Wat doet het zeer om tot de ontdekking te komen dat je niet te vertrouwen bent. Maar hij wel. Hij wel. Zijn woord is betrouwbaar. Hij kan niet van dat woord af. Dat wil hij ook niet. Maar dat kan God ook niet. Want dan is God geen God meer. Zo. Dat is geloofsworsteling. Heren. Ik kom tot u gevloden met het woord. En u hebt gezegd in het woord. Dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Maar mijn gevoel. En mijn emotie. En mijn verstand soms zegt, je bent een te groot zondaar, maar het woord, door het geloof, daar klampt het geloof zich aan vast. En daarom, wat een les, het woord. We gaan niet schoppen. We hebben helemaal geen recht om te schoppen. Houd vrede met alle mensen, zo ver als mogelijk is. Het was hier druk. Begrijpelijk. Ik hoorde in de consistorie iemand zeggen van, het is nu druk in de moskee. Want er is feest. En dan komt iedereen, traditiegetrouw. Aantrekkelijk. Wat is aantrekkelijk? Suiker. Ook in de kerk. Wat is aantrekkelijk? Maar dominee, er is toch wel meer dan het woord? Jazeker. Maar dit is het fundament. Het woord. En daarom wil ik u vragen, ernstig, liefdevol. Wat doet het woord in uw leven? Daarom vanmorgen onder het woord te zitten. Om versterkt te worden door het woord. Om te mogen eten door het woord. Om op te mogen wassen in de kennis van de Heer Jezus door het woord. De eerste gedachte, het woord. En wat doet Petrus? Dwars tegen alles in. Het lijkt wel of dat alles stilgezet wordt en dat er maar één ding overblijft. Ik zal nochtans het net uitwerpen. Misschien hebt de Heer je wel geroepen, hè? Kan toch? Maar nou volg, hè? Nou volg. Onvoorwaardelijk. Al gaat het dwars tegen alles in. Maar dat je mag weten vanuit het woord. Dit is de weg. Bewandel dezelfde. En zo werpt Petrus het net uit. Om te vangen. Om te vangen hoor, niet om te vissen. Gods dienaren moeten het net uitwerpen om te vangen. Naar het woord van Jezus. Al is het water nog zo zwart. Al is die kerk nog zo verdorven. Maar het net moet geworpen worden. In de zee van de wereld. Vanmorgen in de gemeente. En straks als u buiten komt in de wereldzee. Al zien u het niet zitten. Al zeggen ze allemaal het heeft geen zin meer. En al zeggen ze stoppen maar mij. Maar ik zal nochtans het net uitwerpen. Omdat hij het gezegd heeft. En wat gebeurt er? Er gebeurt iets. Gebeurt er iets in Maranatha? Wat gebeurt er dan? Er wordt gevangen. Logisch toch? Waarom logisch? Het is toch beloofd? Dat heeft hij gezegd. Ja, maar niet zomaar een beetje. Maar er wordt zoveel gevangen dat twee schepen bijna zinken. Dat is ook wat. En dan gebeurt er iets. Met wie?
Ja, met Petrus.
Wat gebeurt er dan met Petrus precies? Ja. Hij valt aan de voeten van de Heer Jezus.
Dat is ook apart.
Ik zie daar voor me dat scheepje, jongens en meisjes. En dat scheepje zit boordevol met vis. En Jezus zit daar in het midden op een bankje. En Petrus die valt zomaar aan de voeten van Jezus. Midden tussen de vis. Waarom doet hij dat? Waarom doet Petrus dat eigenlijk? Wat is dat voor een houding? Wat is dat voor een gedrag? Nou, de Bijbel zegt dat Petrus verbaasd is. Er staat in het Grieks een woord, hij is verwonderd. Er is iets geknakt in Petrus. Hoe komt dat nou toch? Hoe komt dat nou dat er iets knakt in Petrus? Waarom is Petrus verbaasd? Nou, dat zegt hij zelf. Dan zegt hij, ga uit van mij, heren, want ik ben een zondig mens. Zeg je dat ook wel eens? Of ben je bekeerd? Gearriveerd, nee toch? Je bent nog niet gearriveerd. Wat zegt Petrus hier eigenlijk dan? Nou, goed luisteren hoor, goed luisteren wat Petrus zegt. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dus hij zegt dat de Heer Jezus in hem woont. Echt waar? Jazeker. Maar Petrus toch, woont Jezus in jou? Ja. En Andreas leidde hem tot Jezus. En nu woont Jezus in Petrus. Snap u het? Gij in mij? Nee. En ik in u? Is het zo innig? Is het geloof zo één? Met Jezus? Ja. Waar zit hij dan, dominee? Overal. Topjes van je vingers. Doortrokken. Jij ook? Is jouw leven ook doortrokken van de persoon van Christus? En nu zegt Petrus, wat zegt hij nou toch? Ga uit van mij. Met andere woorden. Heren, vertrek maar. Nee. Petrus zegt eigenlijk, ik schaam me. Ik schaam me eigenlijk. Dat u in zo'n mens wil wonen. In wat voor mens? Het was geloof. Wat is geloof? Het is een middel dat de Heilige Geest in me werkt. De Heilige Geest, ja. En er zijn wel eens mensen die denken dat ze geestelijk worden. Hè? Maar Gods kind is vleeselijk. En de Heilige Geest woont in hem. Maar waarom schaamt Petrus zich nou om zijn vlees? Geloof, dat gaat schijnbaar dwars tegen al het menselijke in. Ja, precies, dat was het nou. En daarom breekt Petrus en zegt, Heere, ik schaam mij eigenlijk, dat ik zo klein van u gedacht heb, terwijl ik dat net wel heb uitgeworpen door het geloof. Maar van binnen waren er zoveel stemmen en waren er zoveel ongeloof en waren er zoveel twijfel. Ik schaam mij, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Petrus, je bent toch een kind van God, man? Je bent toch een nieuw schepsel, man? Ja, in Christus. En al het oude is toch voorbij gegaan, jazeker, in Christus. En alles is toch nieuw geworden, jazeker.
Maar helaas. Heb jij het ook? Heb jij het ook? Helaas is er nog zo'n andere kant. En die neem je met je mee. En die staat altijd haaks op het werk Gods. Wie is dat dan? Die zondige mens. Ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Weet je wat je hier overhoudt, gemeente? Dat kent u misschien ook wel, het wonder. Het wonder. Hè? Dat God in zo'n mens wil wonen. Dat maakt je geen groot christen, maar het maakt je klein. Dat breekt je. Dat maakt plaats voor het wonder. Twee schepen tot de rand toegevuld. En dan zo klein van God gedacht. Zulke vertwijfelende gevoelens in je opgemerkt. Jazeker, nochtans het net uitgeworpen. Nochtans gesteund op de Heer Jezus. Maar mijn vlees... Dat lichaam des doods, zegt Paulus in Romeinen 7. Want met het gemoed dien ik de wet van God, maar met mijn vlees dien ik nog steeds de zonde. Jij ook. Ik ellendig mens. Nee, niet als een dogmatisch betoog. Heiligmaking. Is dit heiligmaking? Dit is heiligmaking. Ontdekt worden, hoe dan? Door het evangelie ontdekt worden steeds meer en meer wie je in jezelf bent en blijft. Dominee, we moeten door het geloof leven, van harte. Dominee, we moeten niet naar het vlees leven, maar we moeten naar de geest leven, van harte. Heb je het vlees al overwonnen? Heb je het vlees al gedood? Nee, dominee, dat is gebeurd aan het kruis. Daar ben ik gestorven. Oh ja. En als je nou vanmorgen hier in de kerk zit. En je mag door het geloof zeggen dat je gestorven bent. Maar wat zegt je vlees vanmorgen? Dat je nog zo springlevend bent. Want het is een geloofszaak. En de werkelijkheid dan? Nou, de werkelijkheid is soms zo weerbarstig. Heb u dat ook? Had God dat niet anders kunnen doen met zijn kinderen? Jazeker. Maar God heeft het niet anders gedaan. Het heeft God behaagd. Om dat nieuwe leven in Christus te verheerlijken. En u bent, ja, wie bent u? Bent u het daarmee eens? Wil u zo de levenszee op? Achter Jezus aan. Nee, niet luisteren naar die stemmen van mijn vlees. Niet te luisteren naar de stemmen van beneden. Maar één begeerte, één verlangen, Heer Jezus. Ik hang aan uw lippen. Ik vertrouw mijn eigen niet meer. Ik vertrouw geen dominee meer, geen kerkverband meer. Maar ik hang aan u alleen. En dan een vol schip. En dan zoveel vissen gevangen dat je bijna zinkt met je bootje. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Knak. Daar ligt hij. Aan de voeten van Jezus. Zoals die zondares. Die zijn voeten nat maakte. Die met haar haar zijn voeten afdroogde. Die hem kuste. Is dat heiligmaking? Dat is heiligmaking. Heiligmaking is luisteren. Gehoorzaam. Volgen. Daar wil God zijn kinderen in oefenen. Daar wil hij jou en mij, door beproevingen, door oefeningen heen, wil hij ons daarin wortelen. Daarom gaan we naar huis. En we roemen in het woord. En we prijzen zijn onfeilbaar woord. En we eten dat woord op. En we zeggen, Heer, met dat woord zal ik de levenszee opgaan. Zal ik u gehoorzamen. En zal ik aan dat woord hangen wanneer ik wakker word. Wanneer ik naar bed ga. Wanneer ik naar Albert Heijn ga. Wanneer ik over de straat loop. Dat woord, dat is mijn kracht. Dat is mijn houvast. En dat woord is niemand anders dan Jezus alleen. Wie stemt er vanmorgen in met mij? Ik wens niets anders meer te horen. En ik wens ook niets anders meer te weten. En ik wens nergens anders meer mijn houvast in te vinden dan in Jezus alleen. Hij is de betrouwbare. Hij is de oprechte. En dan ligt Petrus daar, niet als een sterke man. Niet als een man die gegroeid is. Niet als een man die de zonde overwonnen heeft. Maar daar ligt hij, als een klein mannetje. Aan de voeten van die grote Jezus. En zo reist Gods kind naar het vaderhuis hierboven met een grote Jezus. Met een dierbaar woord. En met een heerlijk getuigenis. En in zichzelf is hij niets. Maar dat wonderlijke, dat onbegrijpelijke, dat niet te verklaren is, wat is dat dan? Geloof. Wat aan het woord zich vasthecht. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Petrus, zo zal ik jou een visser der mensen maken. Ga uit in de wereldzee. En werp je net uit in dat zwarte en donkere water. En vertrouw op mij alleen. Is dat het? Moet je dan goed kunnen vissen? Zou je dat willen? Zou je een goede visser willen zijn en dan willen gaan? Ik heb een beetje over Mozes gepreekt, jongens. Die zegt, ik heb geen tong, ik kan niet praten. God hoeft maar zo te doen, zo. En dan is het opgelost. Maar God lost het niet op. God zegt, jij blijft zwaar van tong. Jij blijft klein van kracht. Jij blijft een kneusje. Maar ik roep jou en ik gebruik jou. En ik zal door jou heen het volk uitleiden. Petrus, Petrus. Petrus. Op mijn woord, Petrus. Ga uit. En gij zult vis vangen. Volg mij. Nee, dat is niet in de weg der bekering, maar heiligmaking is Jezus volgen. Je huis verlaten, akkoord. Je portemonnee verlaten, je vader en je moeder verlaten. Wat is dat nou voor een evangelie? Dat is barbaars. God is toch een God vol medelijden en vol liefde en barmhartigheid. Kan God dat van je vragen? Wat van je vragen? Om alles te verlaten. Ja. Is dat zwaar dan? Nee. Als je Jezus ziet. En als je aan het woord mag hangen. En als je zijn woord mag volgen. Dan wens je je vader en moeder te verlaten. Letterlijk? Nou, niet zo letterlijk. Er is wel iets meer over te zeggen. Maar als het erop aankomt. Ook letterlijk. Je bezittingen te verkopen, als het erop aankomt, dan is de kracht van het bevel van Jezus zo groot, dat Petrus zijn bootjes achterlaat. Met lege zakken. Wie wilde Jezus volgen? Zonder portemonnee. Zonder gaven. Zonder sterk te zijn. Zo Jezus volgen. Ja, Heer Jezus. Want al wat mij ontbreekt, schenkt u onderweg, zo ik het smeekt, mild en overvloedig. Hoor maar, mijn kracht zal in jouw zwakheid volbracht worden. Ga van, als je straks thuis komt, met dit woord
naar de koning van het woord. En zeg, Heer Jezus, u hebt gezegd dat uw kracht in mijn zwakheid volbracht wordt. U hebt gezegd, mijn genade is u genoeg. Volgen. Het woord, de belijdenis en het bevel. Amen. Psalm 17. Daarvan het derde vers. 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, in het spoor van het woord, opdat mijn voet niet uit zou glijden, en wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met uw heiligt voor. 17, derde vers.
Laten we bidden in danken, gemeente. Lieve Heer Jezus, het is ons hartelijk verlangen om belijdenis van onze hardnekkigheid af te leggen voor U. De pijn van dat vlees wat niet bekeerd wordt, dat karakter waar we soms zo mee te strijden hebben. Met onze natuur, die soms zo gemeen de kop kan opsteken. Dat er van binnen soms zo'n weerstand is tegen de weg die U met ons gaat. Wij stemmen in met Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van het lichaam der zonden en des doods. Maar Heer Jezus, ik dank U, o Vader, door Jezus Christus die ons verlost heeft en verlossen zal. U hebt het gezegd, nog 10 dagen... Dan komt de dag dat u uw kinderen verlost en dat zij werkelijk volmaakt zullen zijn. Maar leer het ons om door het geloof te leven. Te leven uit het woord. Te leven uit de persoon van uw Heer Jezus. Leer het ons. Al doet het pijn. Al moet u met het snoeimes van het woord dingen wegsnoeien, doe het maar, Heere. Maar o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Leer ons meer en meer u te volgen, onvoorwaardelijk, van harte, met het verlangen, door de liefde gewerkt. U weet waarom dat vanmorgen dit woord opnieuw gehoord moest worden. Voor welke jongen of welk meisje, voor welke man of vrouw. Maar laat dit woord meegenomen worden naar huis. Ook zij die op een kruispunt stonden en niet wisten links of rechts af te gaan. Die zo te strijden hadden met zichzelf. Maar dat u vanmorgen hebt laten horen. Mijn kind, volg mij. En terstond de netten verlatende zijn ze u gevolgd, Heer Jezus. Leer ons u te volgen in de kerk, waar het soms zo onmogelijk is geworden. Misschien willen we wel vluchten, maar leer ons volgen in de weg die u ons aanwijst. Verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit onder ons. Laat de Heer Jezus verheerlijkt worden in leven van jongens en meiden. En zij die door de genade van u mogen beleiden dat u in hen woont, leer en onderwijs u ze, opdat uw kerk een sieraad mag zijn in de donkere nacht van deze wereld. Wij storten zo ons hart voor u uit. En we zeggen uw grote naam hartelijk dank. En we loven en prijzen uw grote naam. Om het woord wat u achtergelaten hebt, het testament, opdat uw kinderen niet zouden omkomen in dure tijd en in hongersnood. Bedankt voor dat woord. Maar Heere, we verlangen om u te aanschouwen, om u te zien. Straks, wanneer we verlost worden, zal het geloof niet meer nodig zijn. Dan zullen wij wandelen door de liefde en door aanschouwen. Kom haastelijk, Heer Jezus. Maranatha. Amen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf, misschien vanmorgen wel, uit zijn mond gehoord. En ik vertrouw op God, Dat is het gevolg, door geen vrees gestoord. Wat voor sterveling zou mij dan nog schenden? Het vijfde vers van 56. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.